Vanavond is het onderwerp de persoon van Abraham, die op vele wijze natuurlijk ook een schaduwbeeld is van de Heer Jezus Christus. Laten we beginnen te lezen in Genesis 12, waar we de roeping van Abraham vinden. Hij wordt al eerder genoemd trouwens in hoofdstuk 11, maar daar ligt het initiatief dan bij zijn vader Terah. Die heeft het initiatief genomen om uit Ur der Chaldeeën weg te gaan en zij bleven dan in de plaats Haran. Van daaruit heeft God ook Abraham persoonlijk verder geroepen. Er staat in hoofdstuk 12 vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. Dan is de eerste plaats Sichem. Het is een geschiedenis waarbij nu Abraham ook persoonlijk geroepen wordt om uit te gaan naar een land, hier heet het Kanaan, alleen hij wist van tevoren niet waar hij terecht zou komen. Het zou het land zijn wat de Heer hem wijzen zal. En wat hier zo treffend staat is in vers 4, en Abraham toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. En dat geeft dus aan de houding van Abraham. Een gelovige die luistert naar de stem van de Heer, maar er ook meteen gehoor aan geeft. Dat is een van de kenmerken van een gelovige gehoorzaamheid. Als we de Hebreeënbrief zouden opzoeken, die bekende lijst met geloofsgetuigen, dan wordt er over hem gezegd dat Abraham, geroepen zijnde, dat staat meteen bovenaan bij de eerste punt, in Hebreeën 11 vers 8 staat, door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat geeft dus de houding van Abraham weer, maar ook meteen het feit dat hij van Gods wegen geroepen was om uit te gaan uit het gebied waar hij woonde en naar het beloofde land te gaan, wat later voor hem en voor zijn nageslacht tot een erfdeel zou worden en wat strikt genomen nog steeds in vervulling moet gaan. Maar Abraham werd dus geroepen. En als we de vergelijking trekken tussen Abraham en de Heer Jezus, dan zijn er een aantal aspecten die over Abraham gezegd worden, die je dan in een betere, hogere zin ook eigenlijk over de Heer Jezus in de schrift vermeld vindt. Ik heb een stuk of 14 punten hier bij elkaar. Ik acht niet dat ik volledig ben, want dat ben je eigenlijk nooit als je de schrift onderzoekt. Je komt altijd toch wel weer nieuwe dingen tegen. Maar in ieder geval is deze lijst op zich voldoende om aan te geven dat Abraham een prachtig type is van de Heer Jezus. Als je zou zeggen, ik wil één woord horen van u en dat hoort bij Abraham, wat zou u dan zeggen? Welk begrip zou u dan noemen? In ieder geval geloof. Maar als we dan in de Bijbel opzoeken over de gelovige bij uitstek, dan is er maar één persoon die daaraan beantwoordt en dat is onze heiland, de Heer Jezus Christus, waar in de Bijbel van vermeld wordt het geloof van Jezus of van Jezus Christus. Dat is het laatste punt waar ik straks nog wel enige tijd aan wil wijden, omdat het een aspect is wat helaas in veel vertalingen niet meer terug te vinden is. Gelukkig in de Statenvertaling nog wel. Daarom ben ik ook erg blij met de Statenvertaling wat betreft het doen van Bijbelstudie, is dat in mijn optiek de vertaling waar je het beste in thuis kunt. Natuurlijk heeft het ook weer bepaalde beperkingen. Dat heeft elke vertaling. Maar zelfs de Herziene Statenvertaling is op het punt van het geloof van Jezus Christus op één schriftplaats na in gebreken gebleven. Helaas. En dat is toch een technische vertaalfout, lijkt mij. Maar daarover straks meer. We hebben hier in eerste punt even het feit dat Abraham geroepen werd. En als we het dan over de Heer Jezus hebben, natuurlijk is hij ook degene die geroepen werd. En dat staat dan in Jesaja 49. Ik ga even met u daar naartoe. Sommige schriftplaatsen wil ik wel even met u lezen. Jesaja 49. In het eerste vers, daar wordt degene genoemd die geroepen is. En uit het verband blijkt dat het om de Heer Jezus gaat. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam genoemd of gemeld. En dat doet ons natuurlijk denken aan de engel Gabriel die dat bij Maria ook al aankondigde. Dat zij zwanger zou worden en dat zij een zoon zou baren die ze de naam Jezus zou geven. Dat staat hier ook al, van moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En iets verderop staat in vers 3, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden Israël. Ik heb u ook gegeven tot een lichter heideren, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Deze versen spreken dan wel over de bediening van onze heiland. Die kwam in deze wereld, te midden van het Joodse volk, om onder hen in ieder geval het evangelie van het koninkrijk te prediken en op te roepen tot bekering. Maar zoals hier al van tevoren staat, zijn werk was eigenlijk niet met het gewenste resultaat. En men heeft hem afgewezen, men heeft gezegd, wij willen niet dat deze koning over ons is. En men heeft hem dus verworpen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is nochtans wel geworden tot hoofd des hoeks. En daarmee is je meteen ook het hoofd van de gemeente geworden, de uiterste hoeksteen. Maar dat plan van God gaat wel door. Eenmaal zal hij ook zijn volk verzamelen in de toekomst als een gelovig overblijfsel. Maar hier wordt ook al gezegd dat hij onder de heidenen veel zaad zou hebben. Want daar zou ook het evangelie naartoe gaan. Het zaad, de prediking van het evangelie zou gaan naar de heidenen, de zaligheid der heidenen. Ik vind vers 4 altijd een bemoedigend vers. Want hoewel de Heer hier bij monden van Jesaja dan zegt, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht, terwijl de Heer toch de wil van zijn vader volbracht in volledige overgave, had het niet het gewenste resultaat, maar niettemin staat erachter, gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Dus als je getrouw bent aan de Heer en het heeft niet echt het gewenste resultaat, ook bij de Heer was dat niet zo. Hij zou er wel voor beloond worden, want trouw wordt beloond. En dat werkloon, dat recht, dat is uiteraard ook een beeld van de gemeente, zijn arbeidsloon. Zoals dat in Efeze staat, dat wij zijn erfdeel zijn, zijn loon. En dat betekent dus dat ook wij deel uitmaken van de heerlijkheid die de Heer zou ontvangen. Hoewel hij in Israël verworpen werd, zou hij nochtans verheerlijkt worden aan de rechterhand Gods. En in de gemeente heeft hij nu de heerlijkheid die hem toekomt. Maar die heerlijkheid krijgt hij straks ook als hij wederkomt over een wedergeboren volk van Israël en zelfs over alle heidenen. Nou, deze knecht die hier genoemd wordt is ook een aspect, dat staat dan bij punt 3 van onze kopie. Daar staat in Jesaja 52, daar slaan we vlakbij, dus laten we die maar even opzoeken dan. Ik kom zo wel terug op het tweede punt, maar in Jesaja 52 wordt de Heer Jezus ook als de knecht, de dienstknecht, de dienaar van God genoemd. En dan staat in vers 13, zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. In de Bijbel is dat, als je dat opzoekt, wil zeggen dat je dan gehoor geeft aan Gods woord, daaraan onderworpen leeft. En dat deed de Heer Jezus ook. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Hij is knecht, maar hij werd tot koning en hoge priester verheven, tot in onze dagen. En hij zal in zijn wederkomst ook de koning over Israël zijn. Hij is, zoals hier staat, verhoogd en verheven, ja, zeer hoog. Uitermate verhoogd, zegt de Filippense brief. En nadat hij gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, heeft God hem uitermate verhoogd. Dat is die knecht die hier genoemd wordt, want hij diende God. Dat komt vaker voor. Het woord knecht, dat komt een keer of vier in Jesaja voor als een aanduiding van de Heer Jezus in zijn dienende functie aan de Vader. En uiteraard komt het daarnaast ook voor in relatie tot het volk Israël. Wat Abraham betreft, ja, als je dan meteen op de kopie bij punt 3 kijkt, dan zie je staan dat Abraham ook knecht van de Heer genoemd wordt. Ik heb bijvoorbeeld staan Psalm 105 vers 6, wat ik gewoon maar even oplees hier. Daar staat, gij zaad van Abraham zijn knecht, gij kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. En in Psalm 105, vers 42, daar staat het iets anders. Maar er staat, want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn knecht. Dus zo vind je meer gelovigen in de Bijbel die als knecht aangeduid worden. Bijvoorbeeld ook Mozes. Dat zijn altijd mensen geweest die in geloof zich aan God onderwierpen. Die hun dienende functie ten opzichte van de levende God ook waarnamen in hun leven. En dat geldt ook voor Abraham, die als knecht beschouwd wordt. Maar op hoger niveau is dat natuurlijk ook de Heer Jezus, die de knecht van de Heere God zelf is geweest. En tot op heden doet hij ook niets anders werk, alleen dan niet als knecht, maar als bedienaar des heiligdoms. Dan is ook wel steeds in dienst. Want de Bijbel zegt in Romeinen 6 vers 10 dat hij eenmaal der zonde gestorven is en dat hij leeft, leeft hij... Voor wie? Goden, ja, voor God. Hij dus leeft voor God. En dat is meteen analoog voor ons. Dat wij niet meer zouden leven voor onszelf, maar voor degene die voor ons gestorven en opgewekt is. 2 Korinthe 5. We weten ook dat als hij leeft ten behoeve van God, dus ook in dienst van God en tot eer van zijn hemelse Vader, terwijl hij zelf zit aan de rechterhand Gods op de troon der genade, staat ook in de Hebreeënbrief dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dat is een van de functies van zijn tegenwoordige werk als hoge priester. En dan komen we bij het tweede punt terecht. Daar staat dat Abraham verkoren was. We lazen het net van Jacob, zijn uitverkorene. Maar ja, dat is dan de kleinzoon van Abraham. En hier staat in Nehemia 9 vers 7 een herinnering aan die tijd dat Abraham geroepen werd. En daar wordt gezegd door Nehemia, gij zijt die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd en ge hebt zijn naam gesteld Abraham. En er kwam dus een letter bij. Abraham werd Abraham. Daar is ook nog genoeg over te zeggen, maar is in dit geval niet zo belangrijk. Hij was de verkorene. En in de Bijbel is het zo dat je verkoren bent op grond van je geloof. Je moet dat niet omdraaien. Je wordt nooit uitverkoren om te gaan geloven. Dan kom je bij de leer van de uitverkiezing terecht. En dat is een onbijbelse situatie. En God vraagt geloof. En als je gelooft, dan ben je verkoren om de Heer te dienen. Er staat altijd iets achter, hè? Tot of om te. En wij zijn zelfs uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, staat er dan vertaald. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. Staat er meteen achter, waartoe? In Petrus staat dat we een uitverkoren volk zijn, uitverkoren geslacht, een heilig volk, om te verkondigen de deugden desgenen die ons geroepen heeft, vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Staat er meteen achter waartoe. Het heeft altijd een doel. Er zijn maar heel weinig uitzonderingen wat betreft verkiezing. Ik weet alleen nog van Judas, die wel verkoren was, een van de 12, maar het was geen gelovige. Maar hij was wel verkoren om in vervulling te doen gaan wat van tevoren van hem geprofeteerd was. In de psalmen bijvoorbeeld. Daarna staat over de Heer Jezus in Jesaja 42 vers 1. Laten we die ook even lezen. Ik heb toch nog Jesaja voor me liggen. Ik hoop jullie ook. Jesaja 42. Meteen het eerste vers. Waar dan staat, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. Mijn Statenvertaling heeft die begrip met een hoofdletter weergegeven, want de vertalers begrijpen ook wel dat het niet over iemand in het algemeen gaat, of over Jesaja, maar over de Heer Jezus. Mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gegeven, en hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. De uitverkorene is de Heer Jezus Christus. Er zijn veel religies die het ook altijd hebben over de Chosen One, degene die verkoren is, maar in de Bijbel is er maar één de uitverkorene van Gods wegen en dat is de Heer. En als wij uitverkoren zijn, zijn wij dat dan ook alleen maar in hem, op grond van ons geloof in hem. Efeze 1 staat dat. Maar hij is de uitverkoren en er staat in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Denk aan de uitspraak van de stem die uit de hemel kwam toen de Heer Jezus gedoopt werd. Was er een stem die uit de hemel zei, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Hoort hem, luistert naar hem. En het wordt later op de berg der verheerlijking ook nog herhaald. En dat is natuurlijk ook van toepassing op de Heer Jezus Christus. En ik heb mijn geest op hem gegeven. Bij de doop zag je dat ook in de hoedanigheid van een duif die nederdaalde. En de Heer ontving toen de geest, maar ook definitief en voor altijd sinds zijn opstanding. Want de Bijbel zegt in Johannes 7 dat de geest er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus pas sinds zijn opstanding heeft hij de geest ook blijvend ontvangen, op zijn discipelen geblazen en later op de Pinksterdag ook uitgestort. De geest der belofte. We zien dus dat deze uitverkorene die gekomen is om Gods werk te volbrengen, want dat zei de Heer Jezus, mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft, uit Johannes 4, en zijn werk volbreng. En in Johannes 17, dat bekende hoge priesterlijk gebed, zegt hij ook, ik heb uw werk volbracht op aarde, nu Vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Pre-existentie van onze Heer. Maar het betekent dus dat hij diegene is die hier bedoeld wordt. Opvallend is dat in dit gedeelte ook meteen staat, hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Dus daar wordt al eigenlijk overgeslagen dat hij eerst zijn bediening had ten aanzien van zijn volk. Dat zou ook eindelijk niet het resultaat hebben, maar hij zou het recht der heidenen voortbrengen. De zaligheid zou ook naar de heidenen toe gaan, leren we uit bijvoorbeeld Handelingentijd. Dat was het tweede punt. Dan gaan we naar punt 4 toe op de kopie, waar nadrukkelijk een van de kenmerken van Abraham genoemd wordt. Dat is zijn gehoorzaamheid, maar dat is natuurlijk ook gekoppeld aan het feit dat hij gelovig was. In Hebreeën 11 vers 8, die heb ik maar opnieuw erbij gezet, omdat het daar zo duidelijk staat. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof, geroepen en gehoorzaam. Dat is meteen de volgorde. Hij gaf als reactie op de roepstem een gelovige reactie. En op die wijze werd hij geroepen om uit te gaan. En hij is ook gehoorzaam geweest, zoals we ook in Genesis 12 gelezen hebben. En dat hij gewoon ging toen God hem daar geroepen had. Ja, dat is toch al een hele stap geweest. Hè? Je hebt daar in Haran een redelijke positie opgebouwd als herdersvorst. Veel vee en veel mensen die in dienst hebt om dat allemaal te verzorgen. En Lot was er ook nog natuurlijk. Dan zegt de Heer dat tegen je, ga maar uit. En ik wijs je op weg naar een land. Je weet niet hoe het eruit ziet, maar ik breng je daar. En hij doet een belofte van ik zal je zegenen. En wees gezegend. In u zullen zelfs alle volken der aarde gezegend worden. Dat is een belofte waar je dan ook maar even je vertrouwen op moet stellen. Want dat is precies wat Abraham deed. Hè? Geloven is vertrouwen hebben in wat God gesproken heeft. En dat principe is nooit anders, geldt nog steeds vandaag. Als je een gelovige bent, dan stel je vertrouwen op wat God in zijn woord gesproken heeft, gezegd heeft. De Bijbel zegt, wie in Jezus gelooft, die zal nooit beschaamd uitkomen. Dus dat is altijd nuttig, om je vertrouwen, je geloof op hem te bouwen. En Abraham deed dat in gehoorzaamheid. In Genesis 22 staat het ook, vers 18. Daar staat aan het eind van die geschiedenis dat hij zijn zoon Isaac moest offeren als een brandoffer. En dat de Heer hem dan deze woorden toespreekt. In Genesis 22, vers 18. Vers 17 zegt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever der zee is. In een andere schriftplaats wordt het ook nog vergeleken met het stof der aarde, zo talrijk. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En nou komt hij. En in uw zaad, heel opvallend dat in mijn Bijbel dat met een hoofdletter staat opeens. Jullie ook?
Nee.
Nou, dat staat in het voorgaande vers 17 niet, want daar gaat het over het nageslacht van het volk wat uit Abraham voortgekomen is. Maar met het licht van het Nieuwe Testament weten we dat het om één zaad gaat. In Galaten 3 vers 16, we komen het nog tegen. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dus het gaf een enorme rijke zegen, niet alleen voor Abraham, maar zelfs voor alle volken der aarde. Maar het is wel afhankelijk van in uw zaad. Dus alle volkeren zullen inderdaad ook gezegend worden met de gelovige Abraham, maar alleen als ze in het zaad van Abraham hun geloof hebben gevestigd. En dat is Christus. Dus zijn gehoorzaamheid wordt hier nadrukkelijk voorgebracht. Nou, over de Heer Jezus wordt natuurlijk ook in het Nieuwe Testament gesproken over de gehoorzaamheid. In Romeinen 5 vers 19, ik citeer het vanaf de kopie. Dat is wel een bekend gedeelte, want we hebben dat ook gelezen toen we Adam naast de Heer Jezus hebben gezet. Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En in Romeinen 5 vers 19 wordt die vergelijking tussen Adam en de tweede mens, de Heer Jezus, getrokken. Er staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, en dat is dan Adam, velen tot zondaars gesteld geworden zijn, alzo zal ook door de gehoorzaamheid van ene, dat is de Heer Jezus uiteraard, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En je wordt rechtvaardig gesteld als je gelooft, en het is gebaseerd op de opstanding van Christus. De Bijbel zegt in Romeinen 4 vers 25 dat de Heer Jezus werd overgeleverd om onze zonden, maar dat hij is opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. En daarom zijn wij ook gerechtvaardigd en hebben vrede bij God door het geloof van en ook in Jezus Christus. Dus hij was die gehoorzame dienstknecht en het kostte hem zijn leven, want in de Filippenzen brief in 2 vers 8, daar staat eronder, citeer ik ook maar even, het zijn bekende woorden, waar staat, en in de gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Zijn gehoorzaamheid leidde dus uiteindelijk tot de kruisdood. Dat was ook noodzakelijk, omdat één voor allen zou sterven, opdat hij ook door zijn opstanding ten derde dagen opgewekt zijn uit de doden, het eeuwige leven zou voortbrengen. En ieder die in hem gelooft, heeft dat eeuwige leven ontvangen. Want de schrift zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hoef je nooit aan te twijfelen, dat staat vast. Als je je leven aan hem hebt toegewijd, dan heb je dat eeuwige leven. De Heer heeft dat gedaan in gehoorzaamheid aan zijn Vader, want hij sprak in Messie, ik kom om uw wil te doen. En die heeft hij in gehoorzaamheid volbracht. Dankzij hem hebben wij nu ook die positie van rechtvaardigen gekregen. Dankzij hem hebben wij dwars door dood en opstanding heen het eeuwige leven mogen ontvangen, omdat wij ook ons vertrouwen op hem hebben gesteld. Wat van Abraham gezegd wordt, en van de Heer nog veel meer, geldt natuurlijk ook voor ons. Ook wij zouden gehoorzamen kinderen God zijn. Paulus schrijft dat in datzelfde Filippenzen. Als hij eerst het voorbeeld van de Heer Jezus heeft genoemd, schrijft hij later in datzelfde hoofdstuk dat zij niet alleen gehoorzaam zijn geweest toen Paulus bij hen was, maar dat ze dat nu nog veel meer zouden zijn nu hij in afwezigheid is, in zijn gevangenschap. En zegt erbij, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. En daar is voor nodig dat je gehoorzaam bent aan de Heer. Dus je onderwerpt aan zijn woord. En daar je vertrouwen op stelt. En in die mate zal de Heer ook in toenemende mate zijn werk in onze levens kunnen doen. Gehoorzaamheid is een kenmerk van een gelovig. Eigenlijk is gehoorzaamheid een synoniem voor geloof. Gehoorzaamheid des geloofs. Daar sprak Paulus over in Romeinen 1 en Romeinen 16. Als hij het evangelie predikte om de heidenen te bewegen tot gehoorzaamheid des geloofs. Geloofsgehoorzaamheid hoort bij elkaar. Het is eigenlijk een synoniem ervoor. Want je geeft gehoor aan wat je in het evangelie tot je hoort komen. En dat beantwoord je in positieve zin. En dan ben je gehoorzaam. Dan volg je de Heer. Het volgende punt, dat is punt 5. Dat is dat Abraham genoemd wordt degene die door God geliefd was. En degene die God zelf ook lief had. Staat in 2 Kronieken 20 vers 7. Hebt gij niet onze God de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven. En Abraham was de stamvader van het volk. De liefhebber, dat is het werkwoord ahav, dat is liefhebben, beminnen. En dat wat Abraham deed om God lief te hebben, maar God had hem ook lief. Want God heeft ook ons als gelovigen lief. En als hij iemand in bijzonder lief gehad heeft, dan was het wel zijn zoon. De zoon zijner liefde. Zo zijn wij dus ook op grond van ons geloof in Christus geliefden Gods geworden. Beminden van de Heer. Dat gold ook voor Abraham, want hij was een gelovige. En het wordt ook nog een keer herhaald in Jesaja 41 vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. En in het Nieuwe Testament, in Jacobus 2, vers 23, staat dat hij hen een vriend van God genaamd is geworden. Het woord philos, een vriend. Wat dat betreft is het natuurlijk zo dat de Heer Jezus nog in hogere mate geliefd was door God. Dat blijkt uit bijvoorbeeld Matteüs 3. Dat zijn woorden die we denk ik allemaal wel kennen. Ik citeer ze maar vanaf de kopie. Er staat: en ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. In Matteüs 17, vers 5 wordt het herhaald als de Heer op de berg der verheerlijking is. Mijn geliefde zoon wordt het genoemd. En zo zijn wij in Efeze 1, vers 6 staat dat als zegen begenadigd in de geliefde. We hebben genade van God ontvangen omdat wij in de geliefde zoon van God zijn geplaatst. We zijn in Christus en hebben dus deel aan die liefde van God. Het staat ook in Colossenzen 1 vers 13, zijn bekende verzen denk ik, waar staat dat God ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, de Zoon die hij lief had. En wij zijn met hem gezet in dat koninkrijk, dat hemelse koninkrijk. In 2 Petrus 1 vers 17 herinnert Petrus aan die gebeurtenis op de berg der verheerlijking. En hij zegt dat we hebben daar getuige mogen zijn van zijn majesteit en heerlijkheid als die stem uit de hemel tot ons kwam. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. God had in bijzonder zijn zoon lief. En Abraham is daar een afspiegeling van, omdat hij ook de liefhebber van God genoemd wordt en hij heeft ook ons lief. Want we zijn in de geliefde geplaatst. In Christus Jezus zijn wij. Prachtig mooi toch om te weten dat dat ook voor ons geldt. Dan gaan we naar punt 6, dat is ook een bekend gegeven van Abraham. Dat lezen we even Genesis 26, vers 5. Het wordt gezegd tegen Isaac, die dan naar Gerar moet gaan als de honger is. En dan zegt hij als belofte in vers 3, woon als vreemdeling in dit land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. Want u en uw zaad zal ik al deze landen geven en ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal uw zaad al deze landen geven. Dat is dus de landbelofte die aan het nageslacht van Abraham zou geschieden. Maar ook alleen maar als ze geloofden zouden in het zaad enkelvoud, Christus. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. In mijn Bijbel staat het weer met een hoofdletter. En terecht eigenlijk. Het is een interpretatie van de vertalers. Terecht hoort dat eigenlijk niet met een hoofdletter. Maar als je weet dat het over de Heer gaat, dan zet je het toch met een hoofdletter. En anders zou ik het nog maar doen, bij wijze van spreken. En dat betekent dus dat deze belofte gegeven wordt aan Isaac op grond van de gehoorzaamheid van zijn vader Abraham. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam is geweest en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dus hoe drukt zich dat nou uit dat je de Heer gehoorzaam bent? Kort gezegd, dat je gehoor geeft aan zijn woord. En wij die leven onder het nieuwe verbond, wij zouden leven onder de beginselen van het nieuwe verbond. Genade, vrede, liefde, noem maar op. Dat betekent dat ook wij ons stellen onder de heerschappij van Gods woord. En op die wijze betoon je je liefde en je gehoorzaamheid aan de Heer. En hier wordt gezegd dat Abraham dat dus ook deed. Wat God tot hem sprak, heeft hij uitgevoerd. En bijzonder is dat hij dat ook zou overdragen aan zijn nakomelingen. Dat staat in Genesis 18. Daar is helaas niet zoveel van terechtgekomen. Op de lange duur tenminste niet. Maar Genesis 18, vers 19. Er staat over Abraham in vers 18. Terwijl Abraham tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken der aarde in hem gezegend worden. In hem. Maar dan wel via zijn zaad, uiteraard. Want ik heb hem gekend. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem zou bevelen en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Dus het nageslacht zou ook gehoorzaam zijn aan het woord Gods, zijn geboden onderhouden om ook gezegend te kunnen worden. Wat het bewaren betreft van Gods geboden, wij die nu leven onder het nieuwe verbond, daar staat in 1 Johannes hoofdstuk 5, daar staat dat dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En daar staat er zo treffend achter, en zijn geboden zijn niets waar. En dan weet je dat het gaat om het nieuwe verbond, want Petrus zei in Handelingen 15 al dat de vaderen van Israël dat juk van de wet niet hebben kunnen dragen. Hoe zouden we het dan nu leggen op de schouders van de heidenen die tot bekering komen, als wij het al niet eens hebben kunnen dragen? Omdat de wet die negatieve uitwerking heeft, dat het een bediening des doods is en de zonde doet kennen en te meerder doet worden en dat het een bediening der verdoemenis is. Maar we leven nu onder de bediening des geestes, de bediening der rechtvaardigheid. Oftewel Paulus in 2 Korinthe 5 zegt, de bediening der verzoening die hebben wij verkregen om dat woord over de verzoening door Jezus Christus tot stand gekomen is uit te dragen. Laat u met God verzoenen, is de boodschap. En dan kom je onder het nieuwe verbond terecht. De bedoeling is dat ook wij als gelovigen zijn geboden, zijn woord zouden bewaren. Of met zachtmoedigheid in onze harten laten planten, zou Jacobus dan weer hebben mogen zeggen. Volgende punt is dat hij rechtvaardig genoemd wordt. Dat is punt 7 in Genesis 15. Dat is een van de bekendste uitspraken van Abraham, die ook in het Nieuwe Testament een aantal keren wordt aangehaald. In Genesis 15 lezen we even. Dat is het gedeelte dat de Heer in een gezicht aan Abraham verschijnt. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Een schild geeft natuurlijk ook bescherming weer. Het schild des geloofs, het schild des heils heet het bij gelegenheid. Uw loon is zeer groot, want het komt van Gods wegen tot hem. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven dat ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En daarmee bedoelt hij natuurlijk die Eliezer. Die was in feite de rentmeester in het huis die alles moest regelen in opdracht van Abraham. En als Abraham zou sterven, dan zou hij degene zijn die daar het beheer over zou krijgen. Het zou erven, zoon is erfgenaam, blijkt hier ook uit. En zie, het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Dus dat zou Isaac worden. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Wel eens geprobeerd?
Niet te doen.
Nou, omhoog kijken, de sterren lukt nog wel, hè? Maar ze tellen, na een minuut ben je de tellen kwijt. Zoveel. Dus dat is een ontelbaar nageslacht. Er zit nog meer achter, maar laat ik nu rusten. Indien gij ze tellen kunt, en hij zei tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En zo zie je dat geloof en gerechtigheid bij elkaar horen. En op grond van het geloof word je rechtvaardig gerekend in Christus. Onder het nieuwe verbond is dat ook zo. Geloof geeft je rechtvaardigheid of gerechtigheid. En dat wordt in het Nieuwe Testament een aantal keren ook weer aangehaald. Ik heb ook bijvoorbeeld erbij gezet Romeinen 4 vers 11. Die citeer ik van de kopie. En daar staat over: Abraham heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. De besnijdenis, daar zullen we het nog wel een keer over hebben. Die komt pas in Genesis 17. Dat heeft natuurlijk ook alles van doen met de Heer. Hè? Want de Bijbel spreekt over de besnijdenis van Christus. Daar is dan een uitbeelding van. Maar hier staat dat hij die besnijdenis ontving als een zegel. Een bekrachtiging. Een kenmerk van de rechtvaardigheid des geloofs die hij al had. In Romeinen 4 vers 13 staat, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Rechtvaardigheid op grond van zijn geloof. Zo rekent God ons ook rechtvaardig. Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof van Jezus, in wie wij ons verloof hebben gesteld, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus wij staan rechtvaardig ten opzichte van de levende God door het verlossingswerk van onze Heer en Heiland, waar wij ons geloof, ons vertrouwen op gesteld hebben. Maar ja, de rechtvaardige bij uitstek, met een hoofdletter, dat is natuurlijk ook nieuw, de Heer Jezus. In Jesaja 53, daar heb ik op de kopie staan, prachtige beschrijving Daar staat, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien. Dat bekende hoofdstuk wat gaat over het lam en een schaap, weet je wel, wat stom is voor zijn scheerders. Zijn mond niet opendeed, maar wel geslacht zou worden. Dat is het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat hoofdstuk, dat spreekt over de Heer Jezus. En dan staat er dat hij verzadigd zal worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Velen rechtvaardig maken. U en ik als gelovigen, wij zijn gerechtvaardigd in hem. Zoals we net in Romeinen 5 ook hebben gelezen. Door de ongehoorzaamheid van die ene zijn velen tot onrechtvaardigen gesteld. Maar door de gehoorzaamheid van die ene met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, zijn ook velen tot rechtvaardigen gesteld geworden. Daar horen wij ook bij. Op grond van ons geloof, maar Jezus Christus is de rechtvaardige bij uitstek. Hij heet hier mijn knecht, de rechtvaardige. In het Nieuwe Testament, Johannes 2 vers 1, vinden we de uitspraak ook over de Heer Jezus, waar dan staat dat indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wie? Jezus Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige. En die term rechtvaardige kom je in Handelingen 3 ook tegen, dat zij de heilige en de rechtvaardige verloochend hebben en dat ze dus hem gekruisigd hebben, maar nochtans heeft de Heer hem uit de doden opgewekt. De heilige en rechtvaardige. En later wordt in Handelingen 22 tegen Paulus gezegd dat hij de gunst van Gods wegen kreeg om de rechtvaardige te zien. Een ontmoeting met de Heer te hebben. Een volgend aspect is punt 8. Het gaat over de voorbeden. Dat komen we in de geschiedenis van Abraham tegen als hij hoort dat de Heer bij hem op bezoek komt met twee mannen. Die twee mannen gaan door naar de steden Sodom, Gomorra en bijzonder naar Sodom, waar Lot dan woonde. Hij zat in de poort, zegt de schrift zelfs. Dat betekent ook dat hij een verantwoordelijke positie had, want in de poort zitten de oudsten, de rechters. En betekent dat hij daar die twee mannen ziet en die, hij neemt hen zijn huis op en die willen hem daar weghalen om hem te bewaren en zijn huisgezin voor het oordeel wat over Sodom zal komen. En als dan die twee mannen intussen weggegaan zijn en Abraham met de Heer nog onderweg is en er naartoe kijkt op afstand, dan verbergt de Heer niet wat hij van plan is te doen. En op dat moment dat Abraham hoort dat die steden omgekeerd zouden worden, verwoest worden door zwavel en vuur uit de hemel, denkt hij meteen aan, oh, maar daar zit mijn neef Lot. En prompt begint hij voor hem te bidden. Zelfs nog ruimer, want zelfs als de 50 rechtvaardigen in die stad zijn, Heer, zult u dan de stad oordelen? Dan zegt de Heer, nee, dat zal ik niet doen. En zo loopt het af totdat het uiteindelijk er 10 zijn, maar ook die waren er niet. Er was alleen de Lot en zijn vrouw en zijn beide dochters. En met Lot zijn vrouw liep het ook niet goed af, uiteindelijk werd een zoutpilaar. Dus het was maar een handje vol die behouden werden daar in Zoar. Dat is een goddeloze stad, wat in de schrift ook later van Jeruzalem genoemd wordt. De stad die geestelijk genaamd wordt, Sodom en Egypte. Dat is straks de gezindheid van Jeruzalem als ze dat verbond gaan sluiten. En als daar die twee profeten van de Heer, Mozes en Elia, zullen optreden als getuigen van de Heer. Dus het geestelijk gehalte van de stad als Sodom en Egypte. De wereld en dan zelfs een goddeloze wereld. Wel, die stad zou omgekeerd worden en Abraham denkt meteen aan Lot. Hij was rechtvaardig, dat staat ook in het Nieuwe Testament. Hè? Lot was inderdaad rechtvaardig, dus hij geloofde ook in de God die Abraham aanbad. Maar er staat wel bij hè, dat hij zijn ziel dagelijks gekweld heeft van al die ongerechtigheden die in Sodom plaatsvonden. En dan denk ik persoonlijk, waarom ben je er dan niet weggegaan? Wat moet je daar dan? Hij kon nog kiezen, Abraham ging een andere kant op. Hij liet Lot eerst kiezen en dan zie je meteen dat de gezindheid van Lot overeenkomt met die van de vleeselijk ingestelde gelovigen en die van Abraham met de geestelijk ingestelde gelovigen. Want de vleeselijk ingestelde gelovigen die ziet op de dingen van deze wereld, de aardse dingen. Denk aan 1 Korinthe 3, die heeft dus ook meer dingen van de buitenkant van het vlees. Er kwam ook strijd zelfs tussen de herders van Lot en van Abraham, omdat het gebied te klein was. En opnieuw neemt Abraham het initiatief en zegt van, nou kies dan maar, wij horen geen strijd te hebben. Lot kiest dan op grond van zijn gezicht. Wat hij ziet, die vruchtbare vlakte, naar de mens gesproken natuurlijk heel verstandig. Maar als je eenmaal weet hoe de gezindheid van die stad is, dan zou je daar beter niet kunnen zijn. En wij leven ook te midden van een krom en verdraaid geslacht in deze wereld. Maar ja, we hoeven niet gemeenschap te hebben met die onvruchtbare werkende duisternis. We zijn nog steeds in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. En zo is het wat Abraham betreft ook. Hij dacht aan zijn broeder Lot. En hij bad de Heere of hij hem wilde bewaren. Nou, dat heeft de Heer even goed gedaan, want hij bewaart de rechtvaardigen vanuit de verdrukking en verzoeking, staat in de Petrusbrief. Maar daarin zie je de gezindheid van Abraham, die in het bijzonder ook op veel hoger niveau geïllustreerd wordt in wie de Heer Jezus is. Hij bad niet alleen voor degene die hem gekruisigd hadden aan het kruis, want daar staat dat hij bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wordt in Jesaja 53 ook aangehaald, dat hij voor de overtreders heeft gebeden. Maar nu als de opgestane Heer is hij degene die voor ons bidt. Romeinen 8 zegt eerst dat de Geest voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En iets verderop, Romeinen 8 vers 34 staat, wie is het die verdoemt? Ja, dat is eigenlijk de Heer Jezus Christus, maar die is voor ons gestorven, die is ook opgewekt, dat is meer namelijk. Maar die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En het wordt later de Hebreeënbrief aangehaald en van toepassing gebracht op de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij bidt voor ons. Hij is onze voorspraak. En dat wat Abraham toen deed in het klein, is wat de Heer op veel hoger niveau ook voor ons doet. Wij zijn ook rechtvaardigen. En toch, wij kunnen nog fouten maken. Maar we hebben het verlangen om in het licht te wandelen. En dan weten we dat de Heer ons daarvan reinigt. Opdat we in gemeenschap met hem kunnen blijven wandelen. Hem kunnen dienen naar de kracht die hij ons verleent. Hij bidt voor ons. Die voorbeden wordt dus ook geïllustreerd in het leven van Abraham. Kom ik bij het volgende punt, dat is 9. Dat heb ik genoemd verlossen, want dat is wat Abraham ook gedaan heeft opnieuw. In relatie tot Lot, want Lot woonde dan weliswaar in Sodom, maar die steden waren veroverd door verschillende koningen die daar onder leiding van Kedor Laomer stonden. De koning van Elam, moet je nagaan, die kwam helemaal uit Perzië vandaan. Die hadden een hele lange reis gehad en die hadden die steden veroverd. Die hadden hun schatting plichtig gemaakt. Ze moesten dus elk jaar daaraan betalen. Maar in het 13e jaar stopten ze daarmee. Wel treffend, want 13 is in de Bijbel ook het getal voor verandering, hè, van een ommekeer. En daar is het ook zo. En dan komt die Kedor Laomer met andere koningen in een groot leger. Onderwijl verslaat die andere volkeren, zelfs reuzen. Dus je kunt je nagaan hoe machtig een natie dat is, want het leger was sterk. Dan komt hij daar en dan verslaat hij ook de koningen van Adama, Zeboim, Sodom en Gomorra. En neemt alles mee, maar daar was Lot ook. En neemt dus ook Lot en zijn gezin en zijn haven mee, als gevangenen. En toen was er iemand die was ontkomen, je kent de geschiedenis wel, en die vertelt dat aan Abraham en die neemt dan zijn ingeborenen, zoals dan staat in Genesis 14. En die bewapent hij en hij gaat hen achterna met maar 318 man. En hij komt zelfs in het noorden terecht in Dan, dus een hele lange reis al, ver in het noorden van Israël. En daar verslaat hij hen uiteraard in de kracht van de Heer. En hij brengt Lot weer terug. Dus hij verloste, daar ging het hem om, Lot. En dat die anderen ook mee verlost werden, dat was dan een bijkomstig geluk voor hun. Maar het ging Abraham om Lot. En zo is het dat Abraham dus niet met de wereld is omgekomen, zegt het Nieuwe Testament als beeld daarvan. Hij werd getrokken uit het vuur, zoals Judas ook daarover spreekt. Hij kwam dus weer terug in het gebied van Sodom. Abraham trok uit tot verlossing. Maar op vele, veel hoger niveau en zelfs op eeuwig niveau is degene die ons werkelijk verlost uit de klauwen van de overdrachtelijke Kedor Laomer, de machthebber in de wereld van toen, van dat gebied. Dat is natuurlijk een beeld van de duivel. En dat staat in Hebreeën 2. Die staat er, die lees ik u voor. Er staat, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood ze niet doen zou, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Nou ja, Lot was zijn leven ook niet zeker. In het gunstigste geval zou hij als slaaf daar misschien gebruikt worden. Maar hij zou ook heel goed nog omgebracht kunnen worden. Wij die van nature zondaren zijn en uiteindelijk daarmee ook te maken hebben met de heerschappij van de dood. Wij weten dat wij daar aan die dienstbaarheid van de dood onttrokken zijn, omdat wij door de Heer verlost zijn. In hem hebben wij de verlossing, zegt Efeze 1. Namelijk door zijn bloed, de vergeving der misdaden. En zo wordt het vaak in het Nieuwe Testament gezegd, dat wij om niet verlost zijn door de genade van God en door de verlossing die in Christus Jezus is. Door het geloof krijg je daar deel aan. Hebreeën 9 vers 12 noemt dat een eeuwige verlossing. Bij Lot was het een tijdelijke verlossing, uiteindelijk is Lot toch ook gestorven, maar voor ons geldt een eeuwige verlossing. Zo zegt 1 Petrus 1 vers 18 en 19 dat wij verlost zijn uit onze ijdele wandeling die ons van de vaderen overgeleverd is, niet door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam. Prijs de Heer. En die verlossing die hebben wij deel gekregen. Wat Abraham in het klein deed, heeft de Heer voor iedereen gedaan, voor heel de mensheid, op voorwaarde dat ze ook tot geloof zouden komen. Want dan krijg je deel aan die verlossing. Gaan we naar het volgende punt, dat is de verzoeking, punt 10. De geschiedenis van Abraham uit Genesis 22, die zullen we later nog een keer uitgebreider hopen te bespreken. Dat hij dan Isaac als een brandoffer moet offeren, waarbij Isaac natuurlijk ook een beeld is van de Heer Jezus. Het is immers de zoon dan wel het zaad van Abraham, maar het ware zaad van Abraham, dat is Christus. Dus in die zin is Isaac dan ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar in die geschiedenis dan beproeft de Heere God zijn geloof. Dat van Abraham bedoel ik. Er staat in Genesis 22 vers 1, het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij krijgt dan de opdracht om naar Moria te gaan en daar zijn zoon, die hij lief heeft, Isaac, ten brandoffer te offeren voor de Heere. Nou, wat er toen door hem heen gegaan is, daar weten we weinig van. Maar we weten op grond van Hebreeën 11 dan nog, dat hij er wel over nagedacht moet hebben. Want als op mijn zoon al die beloften rusten, en hij zou nu gebrandofferd worden, en dat betekent zijn dood, dan moet God wel hem uit de doden opwekken, anders kan hij zich niet houden aan zijn woord. Dus Abraham geloofde ook in de opstanding. En dat geeft wel de diepte van zijn geloof aan. Want hij ging ook in gehoorzaamheid, en hij deed dat, en hij voerde het uit. Nou, het liep anders dan hij had verwacht. Er was dan een ram in de verwarde struiken, die dan uiteindelijk de plaats van Isaac innam. Maar het was wel de Heere God die zijn enige zoon gaf. En die heeft hem wel in de dood laten gaan. Opdat hij verzoening tot stand zou brengen voor u en voor mij. Want we zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. En nu zijn we verzoend. Nu zijn we dus ook behouden door zijn leven. Prijs de Heer dan maar weer voor. Hij werd verzocht. Nou, als er iemand in de Bijbel echt verzocht werd, dan is het natuurlijk de Heer Jezus. Dat begon al toen hij op 30-jarige leeftijd zijn openbare bediening begon, werd hij verzocht, 40 dagen en nachten, was hij toen al in de woestijn, had niet gegeten, nog gedronken, was dus lichamelijk gezien zwak en dan op het zwakst van je moment komt de duivel altijd even langs. Dat is zijn tactiek, hè, als je zwak bent. Maar als je zwak bent, dan moet je het van de Heer en van zijn kracht verwachten. De Heer pareert dus ook die 3-maal verzoeking met er staat geschreven en wederom staat er geschreven. Dus de kracht om verzoekingen te weerstaan zit in het kennen van het woord van God en het geloven in dat woord van God. Daarom roept de Bijbel ook ons op om krachtig te worden in de Heere. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En doe dus die gehele wapenrusting van God aan, om onder andere te kunnen standhouden tegen de boze die met zijn listige omleidingen komt en zijn vurige pijlen. Daar voeren wij dan het schild des geloofs voor. Maar hij werd verzocht, bovenal. Hebreeën 4 vers 15, daar staat over de Heer geschreven, dat wij een hoge priester hebben die door de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus Christus onze Heer. En van hem wordt gezegd in Hebreeën 4 vers 15, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij heeft niet gezondigd. Hij kwam ook niet tot ongeloof. Hij bleef trouw aan de Heere. Ondanks de verzoekingen die op zijn weg kwamen. En dat waren de talloze meer dan Abraham heeft gehad. En wij hebben gehad. Of zullen hebben. Want ja, ook die fariseeën, die leidslieden, die kwamen altijd met listige vragen om hem tot een of andere valstrik te kunnen laten leiden. Als hij een uitspraak deed,
dat het dan niet zou kloppen. Zouden ze hem kunnen vangen? Maar zelfs toen ze uiteindelijk hem gevangen hadden, moesten ze 2 valse getuigen erbij halen, die elkander ook nog tegenspraken. Want er was namelijk geen beschuldiging tegen de Heer in te brengen. Hij was zonder zonde. En hoewel hij verzocht werd, zondigde hij niet. En als wij verzocht worden, het kan ook op onze weg komen, dat hoort ook bij het leven van als gelovige. Wees je dan bewust dat je je kracht bij de Heer zoekt en je vertrouwen stelt op Gods woord. En mocht je niet weten hoe het moet, vraag het dan aan de Heer. Hij leidt je daarin. Hij geeft je ook dan wijsheid om te handelen. Nou, dat is eerst even tot zover. We gaan even pauzeren. Wij komen terecht bij punt 11 van de kopie. Een heel kenmerkend punt waar we ook al iets van gelezen hebben. Daar wordt namelijk over het zaad van Abraham gesproken. En in heel veel schriftplaatsen staat het dan voor het nageslacht van Abraham. Dus de nakomelingen van Abraham, Isaac, Jacob. Dan is dat het volk Israël. Nog iets breder gezien geldt het ook voor alle volkeren. Die zouden gezegend worden, maar dan in uw zaad. Dat geldt dan ook alleen voor zover men gelooft in het ware zaad van Abraham. Dat is de Heer Jezus Christus. En alle zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Ook aan het natuurlijke nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Die zullen ook pas in vervulling gaan als ze zich wenden tot de Heer als hun verlosser, als ze in hem gaan geloven. In Genesis 22 hadden we al gelezen, dus ik citeer hem vanuit de kopie. Daar staat, in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. In mijn Statenvertaling staat dat woord zaad met een hoofdletter en dat komt omdat de vertalers weten dat het dan over de Heer Jezus gaat. Maar op de kopie staat het met een kleine letter. Ik heb de tekst overgenomen uit de Bijbel die ik dan gebruik. Van de Statenvertaling uit de online Bijbel. En daar staat hij met een kleine letter. Maar dat is in de vertalingen soms wel verschillend. Maar het blijkt wel duidelijk dat het gaat om uiteindelijk de Heer Jezus Christus. Als in Genesis 21, als we die opzoeken, zitten we toch vlakbij, opnieuw een belofte gedaan wordt over het zaad, dan wordt daar Isaac bij genoemd. Genesis 21, vers 12. Maar God zeide tot Abram, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen, dat is dan Ismaël, die zou niet erven, en over uw dienstmaagd, Hagar, al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dat betekende dus dat de belofte van de erfenis via Isaac verder zou worden vererfd en daarna naar Jacob in plaats van Esau. Zo zou het doorgaan en uiteindelijk terechtkomen bij het ware zaad van Abraham, waar Isaac een beeld van is. Isaac als de zoon van Abraham is een beeld van de ware zoon van Abraham, zoals het Nieuwe Testament opent in Matteüs 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. En dan krijg je een hele lijst met namen waarin Abraham genoemd wordt en David genoemd wordt. En het leidt uiteindelijk tot Jezus gezegd Christus. De koninklijke lijn is het daar. En betekent ook dat hij uit Abraham voortkomt als de erfgenaam op wie alle beloften zouden rusten, maar dan ook definitief. En Abraham is beloofd dat ook koningen uit hem zouden voortkomen. Nou, dat is later in de geschiedenis van Israël ook gebeurd. Maar de echte koning, met een hoofdletter dan, dat is natuurlijk de Heer Jezus weer. Zoals men zei toen hij op de ezel reed naar Jeruzalem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David, de koning Israëls. Maar dat moet hij strikt genomen nog eigenlijk worden, hè, in zijn wederkomst. In Galaten 3, daar staat het ronduit. Het is wel opvallend om dat te lezen. Laten we dat even opzoeken in Galaten 3, waar Paulus een toelichting geeft op dit vers, of de aantal versen waar het woord zaad dan in de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob genoemd wordt, maar dan betrekking heeft op de Heer Jezus. Dan legt hij dat uit in Galaten 3, vers 16. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden, als van velen, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. Deze toelichting geeft dus aan dat het zaad in het enkelvoud, dat de Heer Jezus Christus is. Hij is het ware zaad van Abraham. En Isaac is daarom een beeld van hem.
Zaden komt in de Bijbel niet eens zo vaak voor in het meervoud. Als we zaad gebruiken, ik heb hier een zak zaad, dan zit hier vol met allerlei zaadjes. Dan gebruiken we toch het enkelvoudige woord, maar het is eigenlijk een enkelvoudig meervoud. En toch staat hier niet als van velen, niet vele nakomelingen, maar als het om het echte zaad van Abraham gaat, dan is het er maar één, en dat is Christus. Alle beloften die dus gedaan zijn aan Abraham en zijn zaad, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, in uw zaad en in Isaac, dan betekent het dus dat men alleen die zegeningen deelachtig wordt als men ook gelooft in het ware zaad van Abraham. Want in Johannes 8 staat al dat de fariseeën zich beroemden op het feit, ja, wij zijn Abrahams geslacht, we hebben nooit iemand gediend. Op dat moment dienden ze notabene de Romeinen, maar dat zeiden ze wel. Nou, en als ze echt Abrahams zaad waren, dan hadden ze ook wel geloofd in de Heer. En dan had hij hen vrijgemaakt op grond van hun geloof. Want indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij waarlijk vrij zijn. Dat gebeurde bij hen niet. De Zoon die hier bedoeld wordt is dus Christus, het ware zaad van Abraham. Daar wordt in het Nieuwe Testament nog wel vaker over gesproken. Als je vers 19 erbij leest, dan staat er, waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wilde bijgesteld. Dat vergeet men wel eens. En vooral mensen die onder de wet willen leven, die kennen dit vers meestal niet. Wat is de functie van het wet? Wel, die is om der overtredingen wilde bijgesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar, Mozes.
Daarbij, het slaat dan op bij de belofte.
Ja, bij de belofte, want daar ging het hiervoor over. De bedeling van de belofte die bij Abraham begon, die kwam daarna, na 430 jaar, kwam dan de wet. En de wet is erbij gesteld en is inmiddels ook alweer vervuld, omdat Christus het einde der wet is. Maar die is onder andere erbij gesteld vanwege de overtredingen, want de negatieve werking van de wet is dat hij de zonde doet kennen. De zonde doet te meerder worden. Paulus zegt in Romeinen 7, ik had niet geweten begeerte zonde te zijn als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Dus met andere woorden, de kracht der zonde, dat is de wet. 1 Korinthe 15. Dat is de negatieve kant en de werking van de wet. Daarom is de bediening dus dood en een bediening der verdoemenis. Maar de wet is in zichzelf geestelijk, is heilig en goed en rechtvaardig. Dat kan ook niet anders, want het is de wet die de levende, heilige en rechtvaardige God gegeven heeft. Alleen, ja, wij zijn zwak, verkocht onder de zonde en zijn dus niet in staat om die heilige rechtvaardige wet te volbrengen. Daarom heeft Christus ons verlost van, notabene, de vloek der wet. En daarvoor is hij een vloek geworden. Daar staat ook, vervloekt is een igel die aan het hout hangt. Dus onze heiland heeft aan het kruishout een einde gebracht aan de heerschappij van de wet. Wij leven nu sinds zijn opstanding onder de heerschappij van de genade. Daar hebben we een heel andere wet. Als we dan toch een wet willen gebruiken in het titel, dan zeggen we de wet van Christus. Dat is het gebod van Christus. Dat we elkander zouden lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Oftewel de wet des geestes des levens die ons heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods uit Romeinen 8. En zo zou je nou wel kunnen doorgaan. In ieder geval is het zaad van Abraham uiteraard Christus, het ware zaad, en men zou in hem geloven om ook deel te krijgen aan al die zegeningen die beloofd zijn aan Israël ook. Volgende punt is dat Abraham genoemd wordt een erfgenaam. Dat staat in Romeinen 4 vers 13, ik citeer het vanaf de kopie. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dus aan Abraham is beloofd dat hij een erfgenaam zou zijn, notabene zelfs van de wereld, kosmos. Elders in de Hebreeënbrief staat dat Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is. Dat vaderland, dat hemelse vaderland, daar zag hij naar uit. En hij zal uiteindelijk ook erfgenaam deze wereld zijn. Maar de echte erfgenaam, ook van heel de wereld, die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zei hij als de opgestane en hij is de erfgenaam. Hij is ook gesteld in die positie. Je kent allemaal al de woorden uit Hebreeën 1, hè, dat God voortijds verder en malen gesproken heeft door de profeten tot de vaderen en dat hij in deze laatste dagen gesproken heeft tot ons door de Zoon. En er staat erachter welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, van alle dingen, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft.
Die zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, woorden uit Hebreeën 1. En die zoon is de echte erfgenaam. Niet alleen van een wereld die ook vergankelijk is, maar zelfs van een compleet nieuwe wereld waar hij de eersteling het hoofd van is geworden. En zo zijn wij dan in Christus ook nieuwe schepselen geworden. En overwinnen wij zelfs deze wereld op grond van ons geloof. Wij geloven dat Jezus is de Zoon van God, daarom overwinnen we de wereld. Omdat we deel uitmaken van een nieuwe wereld. Deze wereld gaat straks voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Daar gaat het om. Nou, en dan moet je dus geloven in de echte erfgenaam. Dat is de Heer Jezus Christus. Volgens Hebreeën 1 vers 2 onder andere. Dan komen we bij het volgende punt terecht. Dat is het begrip voetstappen in Romeinen 4. Daar gaan we even naartoe. Voetstappen hebben te maken met je wandel. In het spoor van iemand wandelen. Zoals wij gaan in het spoor van de heiland. En wandelen in het licht, zoals het lied dan zegt. Hè? Laten wij gaan in het spoor van de heiland. Wandelen in het licht, zegt het refrein dan. Zo heeft Abraham ook zijn voetsporen nagelaten. Dat kenmerk van zijn voetsporen is geloof. Zo staat het in Romeinen 4. Daar staat in vers 11 dat je teken der besnijdenis ontvangen heeft tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die in de voorheid hem was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, dus de heidenen, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader der besnijdenis, dus de Joden in die tijd, degenen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Wordt er even dunnetjes ingewreven daar. Het welk in de voorhuid was. Hij was onbesneden. Pas in Genesis 17 werd hij ook zelf besneden. Dus die belofte werd hem toen al gedaan, dat hij rechtvaardig was. En men zou dus, ook als men als Jood besneden is, als jongetje op achtste dag besneden is, dat is prima als dat gebeurd is, maar je hebt er geen deel aan de zegeningen van Abraham als je niet wandelt in de voetstappen des geloofs van Abraham. En dat geldt voor zowel de heidenen als voor de Joden. Men zou geloven in het ware zaad van Abraham, Christus. En die voetstappen die duiden dus op de wandel van de gelovige Abraham, waarin wij zouden nawandelen. Je moet bij de voetstappen altijd denken aan dat mooie gedicht van die ene vrouw. Je kent het gedicht misschien wel, Voetstappen. Die vrouw die dus heel veel moeilijkheden in het leven had gehad. En ze waren op het strand, ze wandelden samen. Twee paar voeten naast elkaar. Op een gegeven moment was er maar één paar te zien. Toen zei ze in dat gedicht ongeveer zo. Waar was u dan, Heer, toen ik het zo moeilijk had? Toen ik het meest nodig had? Waar was u dan? Dan zegt het antwoord. Toen het zo moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Ja, het kan heel bemoedigend zijn als je moeilijke dagen zit. Hè? Je weet dus dat de Heer ons draagt in deze tijd, maar ook in moeilijke tijden. Hij zorgt voor ons. Dat betekent dus ook dat men op grond van geloof, men zou nawandelen Abraham, maar veel meer nog een navolger van Christus zou zijn. Zoals Paulus dat zegt, wees mijn navolgers gelijkerwijs ik van Christus. Hij is ons voorbeeld. En daarom zouden we met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Hij die tot het einde toe geloofd heeft. Zoals Abraham geloofde, zo heeft de Heer in overtreffende trap geloofd en wij zouden in dat spoor nagaan. En in de Heer Jezus wordt van gezegd in 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Hier ligt de nadruk niet op geloof, maar op lijden. Ja, dat hoort eigenlijk samen. Het is de Filippense brief die zegt dat het genade van God is om niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat hoef je niet te zoeken. Dat gaat dan om het lijden van Christus. Dat is het gevolg van het feit dat je trouw wil zijn aan de Heer. Dat brengt op een of andere manier altijd een vorm van lijden met zich mee. Afwijzing, miskenning, bespotting of erger. Omdat men in deze wereld nog helemaal niet zit te wachten op de Heer Jezus Christus. En jij bent als kind van God iemand die voor hem uitkomt, die hem nawandelt, die uit het geloof wil leven. En dat irriteert hen op een of andere wijze, zodat ze vijandig gezind raken. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. En daarom, lijden is een aspect wat hoort bij de wandel in geloof.
In Nederland is het lichamelijk lijden gelukkig nog ver weg. Maar er zijn plaatsen waar men wel degelijk ook lichamelijk lijden ondergaat, zelfs tot de dood aan toe als martelaar, als men in de Heer Jezus gelooft. Maar ik moet je ook zeggen, in onze maatschappij, als je over de Heer uitkomt, kun je het ook tegenkomen. En soms zijn smartelijke, hatelijke woorden nog diep treffender dan bijvoorbeeld lichamelijk lijden. Daar kun je nog veel meer last van hebben. Ook dat mag je weer overgeven aan de Heer. Want toen hij gescholden werd, schold hij niet terug, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Die voetstappen mogen wij nawandelen. En het langste punt, punt 14, daar wil ik nog enige tijd aan wijden. Dat is toch wel het kenmerk van het leven van Abraham. Dat is geloof. Want we lazen dat hij in de Heere geloofde en het God hem tot gerechtigheid gerekend heeft. Dat wordt in het Nieuwe Testament, in Romeinen 4, in Galaten 3, Jacobus 2, aangehaald. Weer geciteerd en dus opnieuw onder onze aandacht gebracht. En in Hebreeën 11, vers 8 stond het ook, hè, dat hij door het geloof is gegaan toen hij geroepen werd en gehoorzaam is geweest om te gaan naar het land wat God hem wijzen zou. In Galaten 3, vers 9 wordt gesproken over de gelovige Abraham. En in Romeinen 4 en volgende, hebben we dat nog voor ons? Ja, laten we die maar even bijpakken. Romeinen 4, vers 16, daar staat in verband met de belofte. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar de genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welk een vader is van ons allen. Betekent dus dat men uit het geloof van Abraham moet zijn. En hij is een vader van ons allen in die zin dat hij een vader van ons is in het begrip geloof. Onze voorvader, die de gelovige was wie wij zouden navolgen. Dus het geloof van Abraham spreekt de Bijbel over. En dat komt dus vaker voor, maar op veel hoger niveau wordt in de Bijbel ook gesproken, althans in de Statenvertaling, over het geloof van Christus of het geloof van Jezus. En ik blader naar de Galatenbrief toe, hoofdstuk 2, omdat ik dat zo'n treffend vers vind, want daar vind je namelijk het geloof in de Heer Jezus Christus. In hetzelfde vers genoemd, naast het geloof van Jezus Christus. Dus ook een mooi vers voor diegenen die in de alverzoening geloven. Die zeggen, ja, het is allemaal afhankelijk van het geloof van Jezus Christus. Dus het komt altijd goed, want zijn geloof staat daar aan de basis van. En ze zeggen dus niet dat je dan ook in hem moet geloven. Nou, in dit vers staan ze mooi allebei. Alleen, je moet wel de Statenvertaling hebben, want anders mis je dat. Galaten 2, vers 16. Daar staat in vers 16, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, staat er echt zo in het Grieks hoor, het is een tweede naamvalsvorm, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, en ook dat is goed vertaald, in Christus Jezus geloofd, opdat we zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, op grond van het geloof van Christus en niet uit de werkende wet, daarom dat uit de werkende wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, dat is een prachtig kernachtig vers. Niet de werkende wet, maar het geloof van Christus ligt ten grondslag aan onze rechtvaardigmaking. Maar wil je er deel aan hebben, zou je wel in Christus geloven. Anders gaat het wel je neus voorbij. Want hij is opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. Hij is wel als enige voor allen gestorven, maar dan zijn allen gestorven. En dan mis je dus dat eeuwige leven. En dat krijg je als je gelooft in de opgestane Heer en dan word je gerechtvaardigd gerekend. Het is dus van wezenlijk belang om ook in de Heer Jezus Christus te geloven. Die term, het geloof van Jezus Christus of in andere vormen, ik heb ze eventjes hier neergezet, omdat ze in de Bijbel op verschillende plaatsen voorkomen, in ieder geval een keer of 10 en dan nog in een bepaalde andere samenstelling. Bij punt A tot en met H staan de verschillende vormen die in die uitdrukkingen voorkomen. En de eerste is het geloof van Jezus en die vinden we Romeinen 3, die zoeken we wel even op. Romeinen 3 en dan staat het eerst in vers 22... Begin in vers 21 waar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen
Sommige handschriften hebben dat en over allen niet. Maar er staat dus tot allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dus de basis voor rechtvaardigmaking is het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen die geloven in hem, uiteraard. En zo stond het eigenlijk ook in Romeinen 1 al. Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want in hetzelfde wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof van u en mij. Dat is de bedoeling. En er staat hier iets anders. Het geloof van Jezus Christus komt tot allen die geloven. Maar dan word je geacht dus wel in hem te geloven. En ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En in vers 26 staat dat het is tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, God, rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Met andere woorden, dat is de basis voor onze rechtvaardigmaking door zijn opstanding. Maar je zou wel in hem geloven om er deel aan te krijgen. Daar vind je die term dus ook terug. Ik kijk weer even naar de kopie. Bij B staat het geloof van Christus, hebben we net in Galaten 2, vers 16, het tweede gedeelte gelezen. Het staat ook in Filippenzen 3, het geloof van Christus. En het geloof die uit God is, staat er dan zelfs bij, in verband met Christus. Het geloof van Jezus Christus staat in vers 22, in Galaten 2, vers 16a. En in Galaten 3, vers 22 ook. Het geloof van onze Heer Jezus Christus, de meest uitgebreide vorm, lezen we even, die staat in Jacobus 2. Jacobus 2. Het gedeelte gaat over het feit dat we geen aanzien des persoons zouden hebben. We zouden niet te veel op de buitenkant letten, want God ziet ook het hart aan. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. En nou moet je niet stoppen, want dan staat er dat je juist niet moet hebben. Je moet doorlezen, de Heere der Heerlijkheid met aannemingen des persoons. Je moet dus eigenlijk lezen, mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aannemingen des persoons. Dus we zouden het geloof van de Heer Jezus Christus hebben zonder aanneming des persoons. Omdat God ook ons aanziet in Christus en omdat God nu eenmaal ook het hart aanziet. Het is niet wat de mens ziet, die ziet wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat moest Samuel de profeet ook al leren toen hij David moest salven. En God ziet in onze harten en hij weet, daar woont Christus. En zo ziet God ons, volmaakt in hem. En zo zouden we elkander ook zien, volmaakt in hem. En daar wordt dan een voorbeeld van gegeven, maar dus zonder aanzien des persoons, zonder aanneming des persoons. Dus kijk naar elkander als broeders en zusters in de Heere. Daar ligt de nadruk op. De volgende die ik wil lezen, die staat ook op de kopie vermeld. Dat is het geloof van hem. Die wil ik even uit Efeze 3 lezen. Het is in mijn Statenvertaling, daar merk ik dan weer dat het een drukfout in zit. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar in Efeze 3, vers 12, dan gaat het over de toegang die wij hebben verkregen. De vrijmoedigheid en de toegang. Vers 12 zegt van Efeze 3, in de welke, dat is Christus Jezus onze Heere, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, dus de vrijmoedige toegang, met vertrouwen, synoniem voor geloof, door het geloof, mijn Statenvertaling zegt, aan hem, dat is fout, ook hier staat van hem. Ik weet niet hoe bij jullie is dat, jullie van hem?
Aan hem.
Aan hem, ja. Dat is echt, bij mij is het een drukfout. En aan hem zou ook een andere naamvalsvorm geweest zijn. Maar er staat hier echt de tweede naamvalsvorm. Het moet dus van hem zijn. Dus ook die vrijmoedige toegang hebben wij verkregen door hem. Want hij is nu eenmaal de ware, levende weg tot de hemelse Vader. Dan ga ik door naar Galaten 2, een paar bladzijden terug weer. Vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat spreekt in bijzonder zelfs van de opgestane Heer. Want die uitdrukking die Paulus gebruikt en toepast op zichzelf als gelovige, wordt in Efeze 5, vers 2 en 25 toegepast op de gemeente.
Want Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven, opdat hij haar heiligen zou haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Wat Paulus hier op zichzelf toepast, wordt in Efeze 5 door diezelfde Paulus toegepast op heel de gemeente. En dus leven wij allen door het geloof van de Zoon van God. En vul je nou een ander synoniem voor geloof in, dan is het trouw. Het woord voor geloof wordt een enkele keer ook gewoon, als het in de context niet past, met trouw vertaald. En dat is in het Oude en het Nieuwe Testament in beide gevallen, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks zo. En als je hier leest, dat leef ik door de trouw van de Zoon van God, dan weet je, wij hebben een barmhartig en getrouw hoge priester, die de zonde van het volk verzoent. Hebreeën 2. En door hem hebben we al leven ontvangen, we zijn levend gemaakt met Christus, maar door hem leven wij ook uit zijn genade. Een mooi vers dus. Dan wordt in Openbaring 2 nog gesproken over mijn geloof. Gij hebt mijn geloof niet verloochend. Laten we die ook nog maar even lezen. Dat is in een van die brieven van de zeven gemeenten. In Openbaring 2 vers 13, de derde brief aan Pergamus. Daar staat in vers 13, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Dus het houden van mijn naam, dus trouw zijn aan die ene naam die wij aanroepen, niet alleen om behouden te worden, maar ook om vanuit gemeenschap met hem te leven, drukt zich uit in, gij hebt mijn geloof niet verloochend. Je bent dus voor het geloof in mijn naam uitgekomen. Ook in de dagen in welk Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij jullieden waar de Satan woont. En als het een plaats is waar de troon de Satans is, dan betekent dat de Satan de enorme macht en invloed heeft. En als je dan als gelovige het midden van zulke mensen leeft, ja, dan heb je het moeilijk. Dan is de tegenstander daar zeer actief. En dan trouw blijven aan de Heer, zijn naam houden, vasthouden. En het geloof in hem niet loochenen, betekent dus voor hem uitkomen, belijden wie hij is, ongeacht de consequenties. Want er was er een die inderdaad ook het leven heeft gelaten, Antipas. Die was de getrouwe getuige, als beeld van de Heer zelf, die de echte getrouwe getuige is. En dan nog Openbaring 14. En daar gaat het over gelovigen na de tijd van de gemeente. Openbaring 14, vers 12. Daar staat, hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. En, of namelijk, het geloof van Jezus. En hier heb je drie synonieme zinnetjes eigenlijk. Het geloof van Jezus drukt zich uit in het bewaren van Gods geboden. En dat is de lijdzaamheid der heiligen. Datzelfde woord lijdzaamheid staat in Hebreeën 12 vers 1. Dat wij met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En daarbij zien wij op Jezus de overste leidsman en de voleinder des geloofs. In zijn kracht mogen wij dus voortgaan en het van hem verwachten, want hij zou ons niet begeven, hij zou ons niet verlaten, zodat wie in hem gelooft nimmer beschaamd uitkomt. Laten we dus in de voetsporen van Abraham, maar meer nog in de voetsporen van onze heiland, wandelen in het licht. We zullen de Heer danken. Trouwe Heer, wij danken u dat wij in de geschiedenis van die oude vader Abraham toch zoveel lijnen mogen ontdekken, die eigenlijk spreken over degene die meer is dan hij, de Heer Jezus Christus, onze heiland, onze zaligmaker en verlosser. Dank u Heer dat we ons mogen spiegelen aan Abraham, maar veel meer nog aan uzelf. En dat we mogen wandelen in de voetsporen van onze vader Abraham is één ding, maar dat we met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, waarbij we zien op de echte voleinder des geloofs, onze heiland Jezus Christus. U hebt het kruis der schande geminacht en u bent gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel, omdat u zag op de vreugde die u was voorgesteld. Dank u Heer dat wij ook mogen uitzien naar de heerlijkheid die ons wacht en dat we in de dagen van ons vlees ons mogen richten op de trouw en de gehoorzaamheid aan u, mogen wandelen vanuit de genade van God die u ons geschonken hebt. Aan uw hand in een woelige wereld, wandelend in het licht en vertrouwend op uw woord. Omdat we weten dat we dan nooit en te nimmer beschaamd uitkomen. U bent getrouw en barmhartig als onze hoge priester. En eenmaal zullen we u zien zoals u bent en u gelijk zijn. En naar die toekomst zien we uit. Maar we weten ook, Heer, dat u tot die tijd voor ons zorgt. U zegt in uw woord, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Dank, Heer, voor die zekerheid, dat niets en niemand ons ooit zal kunnen scheiden van uw liefde. We prijzen u daarvoor. Amen.